klootzak op de baan, hè? Meedogenloos, tot alles in staat om te winnen. Als je het hebt over het pure killersinstinct, dat Max net wat meer richting Schumacher gaat.
Hij is gewoon misschien wel een doorontwikkelde Schumacher. Hij heeft de potentie om al die records te verbeteren.
Ja.
En als hij eerder stopt, is hij nog steeds een van de grootste. Hij staat al bij de grootste, bij de helden, bij de legende.
Formule 1 Paddock Praat, met vandaag.
Hoe verhoudt de aanstaande vierde wereldtitel van Max Verstappen zich tot de andere viervoudige wereldkampioenen zoals Sebastian Vettel en Alain Prost? Dat bespreken we met Jeroen Bleekman.
Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine, sinds 1994 het race magazine van Nederland, is dit Formule 1 Paddock Praat.
Ik ben Bas Holtkamp, aan tafel coureur Jeroen Blekemolen en verslaggever Frank Woestenburg. Welkom. Max kan in Las Vegas zijn vierde titel halen. Er waren twee andere coureurs die ook een titel haalden in Vegas. Wie waren dat?
Nou, één weet ik er wel.
Alan Jones?
En Nelson Piquet.
Ja, zijn schoonvader, ja. En Keke Rosberg.
Oh, Rosberg.
Nou, ja, 82. Ja. Jammer jongens,
Twee jaar naast dan.
Ja, dat was 80.
Je had geen goed.
Je had geen goed. Zeker toevallig bij de vorige bespreking, Frank. Hey, maar Max, het verschil is natuurlijk met Max. Die wint dan zijn vierde titel. En dan komt hij op gelijke hoogte met Sebastian Vettel en Alain Prost. Toch wel twee legendarische grootheden uit de sport. Hoe verhoudt hij zich tot deze twee coureurs in jullie optiek?
Twee voor mij wel verschillende coureurs eigenlijk. Prost was le professeur. Die was aan het rekenen altijd.
Ja.
Super handig, super slim. Werd ook vijfde als het moest voor de punten. Vettel was gewoon in zijn toptijd een killer. Die won ook vier titels achter elkaar. Dus dat zou eigenlijk met Red Bull zou eigenlijk best wel vergelijkbaar zijn met Max natuurlijk.
Ja.
Dus twee totaal verschillende types. Maar allebei natuurlijk vier keer wereldkampioen. Spraakmakend.
Ja, nee, absoluut.
Ja, ik denk dat Max in heel veel opzichten vergelijkbaar is met Vettel. Inderdaad, de voorgeschiedenis bij Red Bull groot geworden. Maar ook een beetje de manier waarop hij in het leven staat en de manier waarop hij raced. Al moet ik wel zeggen dat Prost was misschien wel extreem als le professeur het rekenen. Max heeft dat kunstje ook wel steeds beter onder de knie gekregen. Hè? Dat hij wat minder risico's neemt, dat hij wat beter heeft leren afwachten.
Ja, vooral als ik kijk naar de beginjaren was het nog... Ja.
Ja, misschien kan je bijna zeggen dat hij een soort van combinatie is geworden tussen Vettel en Prost.
Ja.
Als hij vier titels pakt, hij is nu ook meer aan het nadenken. Hij heeft zeker de laatste wedstrijden ook nagedacht over, moet ik die actie wel of niet doen?
Ja.
En hoe hard ga ik in de strijd? En moet ik de punten pakken of niet? Dus, ja.
En als moet nog wel steeds de killer, hè?
Ja.
Maar dat moet ook.
Absoluut.
Ja. Dat hebben we ook gezien dit jaar natuurlijk. Mexico,
onder andere. Ja.
Amerika.
Ja.
Ja, dan laat hij wel zien dat hij zijn mannetje staat. Inderdaad, Prost gaf het aan. Analytisch, strategisch, maar ook vaak kalm en beheerst. Hij deed ook vaak, althans er werd ook geroepen, politieke spelletjes. Zijn teamgenoot destijds, Senna, die haatte dit. En ook een van de redenen waarom natuurlijk een heel grote clash werd tussen die twee. Maar elke keer als je aan Prost denk je aan Senna. Die twee zijn gewoon aan elkaar verbonden, zeg maar. Heb je dit nodig in zo'n sport?
Ja, dat was wel, als je even terugkijkt naar de geschiedenis van de Formule 1. Dit was wel, Formule 1 werd zo populair weer. Het was gestoord hoe die twee met elkaar omgingen. Hoe diep dat ging.
Ja.
Ook politiek achter de schermen inderdaad. Met Honda. Senna was helemaal Honda-man. Dus die had de motorenkant aan zijn kant. En Prost was meer weer op het andere vlak bezig. Ja, was mooi. Het was een hele mooie strijd. En dat heeft Formule 1 echt weer op de kaart gezet toen de tijd.
Ja.
Dus uniek.
Ja, die startcrashes tussen Prost en Senna in Japan. Twee jaar achter elkaar. Ik denk dat iedereen daar wel van gehoord heeft. Dus ze hebben de sport heel veel gebracht in die zin. En hoe groter die rivaliteit of een rivaal heb je nodig om ook echt zelf een icoon te worden, denk ik.
Ja.
Weet je, het gevecht wat Max met Hamilton had, is natuurlijk legendarisch in 2021.
Zeker.
En juist daardoor krijgt die titel iets iconisch. Hè? Ik bedoel, daar hebben mensen het nu nog over, die ontknoping. Ja. Dat is toch heel anders dan afgelopen jaar toen hij op een zaterdag in Qatar wereldkampioen
werd. Nee, absoluut, zeker.
Ja.
Maar goed, je stipt het al aan met Hamilton. Zou het ook weer niet lekker zijn voor de F1 als Hamilton ook weer een beetje in een gelijkwaardige auto komt als Max?
Ja, het zou natuurlijk mooi zijn, maar trek het even terug naar uiteindelijk moest Prost weg bij McLaren toen de tijd. En die ging naar Ferrari. En Ferrari was op dat moment gewoon een beetje kansloos, een zinkend schip.
Ja.
Maar uiteindelijk werd hij bijna wereldkampioen in die Ferrari. Dus het kan wel zo zijn dat als je gewoon zo'n icoon bent en dat je dat team naar je hand zet, dat je het ook wel weer op de rit krijgt.
Ja, het kan ook misgaan, hè? Vettel ging natuurlijk ook van Red Bull naar Ferrari.
Ja.
pakte niet helemaal uit zoals gehoopt, gedroomd.
Nee, Alonso ook. Ja. Die zat wel echt dichtbij. Die had eigenlijk wereldkampioen moeten worden.
Die blik in zijn ogen.
Ja, en die had het ook wel verdiend, denk ik. Ja. Misschien minimaal één titel.
Mm-hmm.
Vettel, ja, bij Vettel is het gewoon niet gelukt. Maar ik denk dat Vettel ook... het vuur was een beetje weg. Bij Red Bull was hij gewoon de killer.
Ja.
En dat was hij uiteindelijk niet meer.
Heeft dat te maken met de teamsfeer? Of is dat op een gegeven moment ook leeftijd? Of dat je denkt van, ik heb nu al 4 titels, dat het vuur een beetje wordt gedoofd? Of wat?
Ja, is ook leeftijd, denk ik. Hij kreeg kindjes, totaal ander leven.
Ja.
Voorheen was hij alleen maar bezig, 100% met autosport. Ja. Ik wil gewoon wereldkampioen worden. En daarna had hij in één keer door van, ik heb een paar kleintjes rondlopen. De dynamiek is veranderd bij hem. Hij is een leuker persoon misschien geworden. Een zachter persoon, ja. Maar niet de killer die hij was.
Nee.
Ja, ik denk wel dat hij werd natuurlijk 4 keer wereldkampioen bij Red Bull. En dan is voor mij ook onvermijdelijk dat je op een gegeven moment een lichte vorm van verzadiging krijgt. Dat je toch iets nieuws wilt. En dan blijft Ferrari natuurlijk iets magisch. En misschien merk je dat aan Max ook wel een beetje. Ik bedoel, Max is natuurlijk ook al een tijd succesvol nu. En die heeft natuurlijk ook best vaak gehad al van dat hij het minder leuk vindt. Of dat hij aan stoppen denkt. Of dat het allemaal zwaar is. Dat de kalender te vol is.
Ja.
Dat zijn volgens mij ook wel een beetje signalen dat je... er niet meer blind en vol focus hebt op Formule 1, maar dat je ook iets verder kijkt.
Ja, die prikkels, die heb je gewoon nodig.
Ja.
Dat is zeker zo.
Ja.
Zeker als je boven de rest uit wil stijgen.
En blijven.
En blijven. Ja. En op een gegeven moment wordt alles weer normaal. Ja. Want je went gewoon aan het succes. Je went gewoon aan winnen.
Ja.
Ja, en dan word je ook wat luier, letterlijk.
Ja, en het verhaal dat je per kind een tiende per ronde langzamer wordt. Kun je dat beamen, Jeroen? Of?
Ja, dan ben ik 3/10 te langzaam. Nee, het is heel erg je mindset, hoe je bezig bent. Het kan best zijn dat een Vettel, toen hij kinderen kreeg, dat hij in een andere fase is gekomen in zijn leven. En dat hij daardoor ook inderdaad minder goed is geworden. Of minder scherp, of minder hard. Dat kan er zeker mee te maken hebben. Maar dat hoeft niet 1-op-1 zo te zijn. Het kan ook zijn dat je een kind krijgt en juist denkt van... ik wil winnen. Dus het is maar net hoe je hoofd.
En als je kijkt naar de status binnen het team bij Prost en Senna... dat was redelijk gelijk, maar goed, dat liep niet goed af, zeg maar. Vettel liet wel zien dat hij duidelijk de nummer 1 was. Het bekende Multi-21 met Mark Webber. Dat hij even liet zien van, wacht eens eventjes, ik ben echt de nummer 1. Dat heeft Max natuurlijk ook. Die laat echt, dat was al in zijn eerste jaar natuurlijk bij Toro Rosso. Dat hij met Sainz, dat hij zei van hij gaat niet aan de kant.
Perez is een beetje de Webber van toen. Hè? Als je kijkt naar de verhoudingen. Ik bedoel, Webber heeft ook wel races gewonnen. En een paar goede resultaten geboekt. En ook in het kampioenschap natuurlijk een jaar meegedaan. Net als Perez. Maar uiteindelijk was hij toch wel een stuk minder. Alleen Vettel had het natuurlijk op het laatst heel erg moeilijk tegen Ricciardo. Max had het in het begin heel moeilijk met Ricciardo.
Ja.
Dus dat is misschien ook nog wel een parallel. Dus dat geeft ook wel aan dat Ricciardo was ook wel een coureur natuurlijk van niveau.
Ja.
En beide hebben het daar best wel moeilijk mee gehad.
Merkte je op een gegeven moment dat bij Vettel dat de hype een beetje weg was? Ik bedoel, op een gegeven moment ging Hockenheim ook van de kalender af, zeg maar. Zou dat hier ook kunnen gebeuren in Nederland? Als op een gegeven moment Max maar blijft winnen en dat hij... Of is het hier toch anders? Heeft hij hier een andere status dan Vettel in Duitsland?
Ja, moeilijk te zeggen. We worden zo verwend met Max. Dat hij gewoon 4 keer, laten we het maar zeggen, gewoon 4 keer achter elkaar kampioen wordt. Dat is uniek. Het wordt gewoon. Inmiddels alweer. Dus ja, dat is natuurlijk ook met Schumacher gebeurd. Die won alles en dat werd ook gewoon. En in Duitsland werd het ook minder populair. Dus ja, dat hoort er wel een beetje bij.
Ja.
Aan de andere kant, wij Nederlanders zijn nog steeds wel een gek sportvolk, zeg maar.
Als we winnen, staan we massaal achter. Dus
zolang Max meerijdt vooraan, zie ik niet dat we lege tribunes hebben.
Nee, dat denk ik ook niet. Max is ook wel echt wel een sportheld, een icoon in Nederland. Kijk, de kaartjes van Zandvoort, dat gaat misschien wat minder snel. Maar ik denk dat de situatie met Duitsland ook wel anders is. Hè. Duitsland heeft had een grotere geschiedenis op het gebied van Formule 1. Met Schumacher, meerdere coureurs. Een merk als Mercedes natuurlijk, hè, wat groot is. Dus ik denk dat daardoor ook de 4 wereldtitels van Vettel wat gewoner waren voor veel mensen. Voor Nederland is het toch wel uniek wat er gebeurt. Hè? En ook door de manier waarop Max natuurlijk raced.
Ja.
De gevechten die hij levert.
Dat denk ik ook.
Maar. We hebben natuurlijk nooit een Formule 1 coureur gehad. Sorry voor alle Formule 1 coureurs die we kennen. 16, 17 uit Nederland.
Ja.
We hebben natuurlijk maar één gehad die echt succesvol was. Ja. Jos kun je nog een klein beetje bijpakken, want die heeft 2 keer een 3e plaats behaald.
Ja. Dat was toen, toen wij jong waren, was dat wow, we staan op het podium. Ja. Nu is het gewoon bijna gewoon dat we 4 keer wereldkampioen waren.
Ja, daarom. Dus het is een hele andere dimensie geworden. En een Jan Lammers die 4e stond in Long Beach, dat was fantastisch. Weet je wel, maar,
sorry Jan. Ja.
Maar uiteindelijk, weet je, dit is uniek. Een wereldsporter.
Ja. Nee, maar daarom was Duitsland natuurlijk anders. Hè? Die hadden Schumacher al gehad.
Ja. Je merkte ook met Vettel was die hype toch minder groot dan toen met Schumacher. Met die volle stadions, toch? In mijn beleving. Ja.
Maar het blijft raar natuurlijk dat de Grand Prix van Duitsland van de kalender is verdwenen.
Ja.
In een land met zo'n geschiedenis.
Er zijn verhalen dat ze vanaf 27 weer erop willen komen. Maar...
Ja, precies. Maar Duitse coureurs op de grid, een Duits team, veel successen.
Ja.
Veel fans. Ja.
Nou ja, absoluut. En dan Max nu op jacht, hè, als hij deze inderdaad heeft gehaald. Naar zijn 5e titel komt hij weer op gelijke hoogte met Fangio. Dat is ook weer uniek. Maar goed, of hij die 5e...
Of naar de 7.
Naar de 7.
Hij is over de helft.
Hij heeft al vaker gezegd dat hij niet tot aan zijn 40e wil doorracen. Denk je dat die 7 titels voor hem echt een stip op de horizon worden? Of denk je, hij kan zomaar zeggen van jongens, het is mooi geweest?
Ja, hij heeft al vroeger aangegeven dat hij eigenlijk niet zoveel om die statistieken geeft.
Is dat zo?
Maar kijk, dat wou ik er meteen naartoe voegen. Als je eenmaal in de buurt komt, dan ga je natuurlijk toch nadenken. Als hij er eenmaal wel 5, 6 heeft, dan denk je van, als ik nog 3, 4 jaar doorga.
Ja.
Ja, het is sportman. Dus ik zie hem dan nog wel doorgaan,
Ja, en dan heeft hij ook de potentie om in de voetsporen te gaan treden van een Hamilton en een Schumacher.
Ja, de potentie zeker. Hè? Hij is hard onderweg. Hij heeft 4 gewonnen. Tenminste, 3, 4, nummer 4 is aanstaande.
Ja.
Alleen de vraag is inderdaad of hij dan de honger nog heeft. En ik denk, wat Jeroen ook zegt, zodra je dichterbij komt, dan wordt de honger groter. Dan wil je gewoon dat record hebben. En hij heeft natuurlijk zeker de mogelijkheden. Alleen de vraag is waar hij al die titels moet gaan halen.
Ja, volgend jaar wordt het lastig als het met dezelfde verhoudingen doorgaat, denk ik. Maar goed, een beetje koffiedik kijken. Maar als we hem gaan vergelijken tussen Schumacher en Hamilton, op wie lijkt hij het meest?
Ja, ik ben toch geneigd om Schumacher te zeggen. Een klootzak op de baan, hè? Meedogenloos. Tot alles in staat om te winnen. En Hamilton is natuurlijk ook een pure racer. En dat is Max ook. Alleen ik denk, als je het hebt over het pure killersinstinct, dat Max net wat meer heeft... Of net wat meer richting Schumacher gaat.
Nou, onze expert.
Nou, absoluut. Nou ja, ik ben het er wel mee eens. Hij is gewoon misschien wel een doorontwikkelde Schumacher. Weet je, Schumacher die onhandig zijn auto bij Raskas in de muur zet. De voorvleugel eraf reed. Waarvan je allemaal zag van oké, we weten waarom je dat doet. Maar toen kreeg hij straf, maar hij probeerde daarmee weg te komen.
Ja.
En Max komt er meestal mee weg. Dus hij is nog een stapje verder inmiddels. Maar dat is ook gewoon... evolutie. We zijn gewoon een stapje verder, letterlijk. Ja.
Schumacher 2.0.
Ja, eigenlijk wel, ja. En Hamilton is gewoon wel een pure racer. Dat vind ik ook wel mooi.
Ja.
Of je hem nou wel of geen fan van hem bent. Het is een echte keiharde racer. Gewoon.
Ja, maar niet van die vuile streken. Althans minder.
Ook wel.
Je merkt wel natuurlijk, ook na 2021. Hè. Het jaar daarna was het volgens mij, die crash op Silverstone en dat soort dingetjes. Die krijgt ze streken ook wel natuurlijk. Ik bedoel, naarmate de rivaliteit intenser wordt. Alleen ik denk dat Schumacher en ook Max het meer in hun DNA hebben zitten.
Ja, en Schumacher die gaat ook, we hebben ook gezien natuurlijk, dit jaar 30 jaar geleden, Adelaide, dan ramt hij gewoon de grote concurrent eraf van, maakt niet uit wat er gebeurt.
Ja, heerlijk. Ik was toen voor Damon Hill, moet ik eerlijk zeggen.
Echt? Oh nee, ik niet.
Ik was echt gewoon, ik hoopte echt dat Hill die titel, en ik had hem ook weer de baan opgestuurd, want ik weet nog dat ze naar die ophanging keken.
Met die wishbone
hem gewoon weer de baan opgestuurd. Gas erop, we gaan kampioen worden.
Wel, ja.
Ja, dan crash je maar.
En,
dus ik snap nog steeds niet waarom ze dat eigenlijk niet gedaan hebben, maar... Nee, maar dat is, ik achteraf gezien vind ik mooi wat Schumacher deed. Want die wist gewoon, hij maakte fouten, gaat de muur in. Ja, ik heb maar 1 oplossing. Dat is nu gewoon een crash met Hill en dan zijn we er.
Ja, in 97 ging het iets anders op Gerest met Villeneuve. Dat was ook een beetje te opzichtig natuurlijk. Dat,
uiteindelijk uit de kampioenschapstand gehaald.
Ja.
Ja, ook mooi. Hij had door van hij gaat er nu naast bij die hairpin. Na het lange rechte stuk achter. Je weet gewoon, als hij er langs is, is het gebeurd. Dus ik heb 1 kans, dus nu insturen.
Ja.
Ik vind dat ook wel mooi. Dat is je laatste stroom, zeg maar. Je gaat ervoor. Je pakt nog net dat laatste.
Maar dat had je nu in feite ook, hè, dat Norris en Max stonden een paar keer dit seizoen naast elkaar op de krit, hè, 1 en 2. Maar als ze samen naar de eerste bocht gaan, dan weet je dat Max er als eerste uitkomt. Hij gaat niet aan de kant.
Nee. Even terugkomen op Schumacher. Ik heb toen een boek gelezen van Ross Brawn, toen de technisch directeur van Ferrari en ook toen bij Benetton. Die zei ook, als Schumacher soms van dat soort streken uithaalde, dat ze allemaal zei, ja, je hebt echt gewoon fout gemaakt. Want dat hij echt zei van, ik heb geen fout gemaakt. Dat hij gewoon zo...
Ja, maar dat was ook toen Senna terugliep, dat hij Prost eraf had gereden in Suzuka. Kwam hij ook terug in de... Ja. Was hij kampioen. En Ron Dennis, die begreep er ook niks van.
Ja, dat is waar. Ja.
En hij haalde ook zijn schouders op. What did I do wrong? Ja. Dus dat is gewoon de mentaliteit van die mensen. Die...
Ja, en ook een beetje door een gekleurde bril kijken. Hè?
Ja, zeker. Ja. Ze zijn gewoon een compleet star, ja, zeg maar, in wat ze zelf willen geloven. Ja.
Ook misschien een soort van waas die er voor je ogen komt. Dat je denkt van, hoe dan ook, je komt hier als winnaar uit de strijd.
Je hebt je eigen waarheid, in feite. Ja. Ja.
Nou, maar goed. Wat moet Max nog bereiken? Wil hij echt tot een van de allergrootste in de F1 kunnen worden gerekend?
Als je vier keer wereldkampioen bent... Dan ben je al een van de allergrootste natuurlijk.
Ja, ja, hij kan natuurlijk doorgaan. En hij heeft de potentie om al die records te verbeteren.
Ja.
En als hij eerder stopt, is hij nog steeds een van de grootste. Precies, hij staat al bij de grootste, bij de helden, bij de legende.
Maar ik moet wel zeggen, ik vind dit seizoen eigenlijk minstens zo indrukwekkend als vorig jaar. Ik bedoel, toen had hij een superieure auto, hij won die 19 races. Hartstikke knap ook natuurlijk. Alleen nu heeft hij er meer uit moeten halen, voor mijn gevoel. Heeft hij meer moeten leveren, omdat zijn auto minder was. De weerstand was groter. Binnen het team gingen natuurlijk veel meer. Schuw op de achtergrond. Dus hij heeft nu veel harder zijn best moeten doen, volgens mij. Of meer uit zichzelf moeten halen.
En stiekem.
En hij heeft zelf het verschil gemaakt. En vorig jaar was het misschien voor een heel groot deel ook de auto.
Nee, klopt. Absoluut.
En nu was het ondanks de auto, ondanks het team.
Ja. En dan denk ik, als kijker had ik ook geweldig. Ik bedoel, als Max echt moet strijden, dan laat hij echt dingen zien waarvan je denkt van... Hoe dan?
Is ook veel leuker natuurlijk.
En geen fout gemaakt. Dat zien. Nee. Nog steeds. Als je gewoon het hele seizoen terugkijkt. Hij heeft niks fout gedaan. Nee. Iedere race geleverd gewoon.
Ja.
Met de potentie die de auto had.
Ja.
En in het begin dachten we allemaal, ja, hij wint alles. Want die auto was toen de beste. Normaal aan het begin. Ja. Maar in één keer niet meer. Maar hij staat wel iedere keer waar hij kan staan. Derde, tweede.
Ja.
Toch een keer eerste.
Ja, in die zin hebben we verschillende soorten van gezichten van Max gezien. Hè? In het begin superieur. Hè? Ja. Een goede auto. En op het laatst weer echt De straatvechter.
Maar goed, ook wel mooi wat je net al zei. Max hoeft in principe geen 7 titels te halen. Hij hoort nu al in het rijtje thuis van de allergrootste.
Ja, kijk, je hebt maar heel weinig mensen die meer dan 3 keer wereldkampioen zijn geworden.
Ja.
En dan hoor je sowieso bij de allergrootste.
Precies, ja.
Het ligt aan hem. Als hij doorgaat, dan gaat hij zomaar alle records verbeteren.
Ja.
En als hij denkt, nou, ik vind het goed, dan is hij nog steeds een van de allergrootste.
Ja, nou mooi. We gaan zo meteen nog verder wat oplichten rondom het team van de Red Bull. Hoe dat veranderd is in al die jaren. Maar eerst naar de pitlane. Nou, het concept is bekend. Jullie krijgen een aantal stellingen voorgelegd en direct antwoord geven. En dan zullen we hier en daar nog wat verder gaan uitpluizen. De eerste. Het is goed dat Dan Fellows een andere rol krijgt bij Aston Martin.
Ja, eens. Ja.
Ja. Ja, ik dacht, ik wacht toch even het antwoord af. Maar nee, ja, ook eentje.
Ja, begin vorig jaar was iedereen natuurlijk vol lof over hem. Die auto was geweldig, maar het is hem nog niet gelukt om het opnieuw te kunnen doen.
Nee, maar dat is natuurlijk zo'n team neerzetten en doorontwikkelen is niet zo eenvoudig. Dat blijkt weer.
Nee.
Ja.
De volgende, een vierde Grand Prix in de VS is te veel van het goede.
Ja, eens. Ik kan me voorstellen dat er een andere race bij komt in Amerika op de kalender. Maar dan zou ik er ook eentje afdoen. Tenminste... Zeker als je naar het grotere geheel kijkt. Ik weet wel dat je de geografische afstanden in Amerika natuurlijk groot zijn. En dan kan je kiezen voor Oost, West, Noord, Zuid en dergelijke. Alleen ja, ik vind gewoon de balans een beetje zoek. Als je kijkt naar race Midden-Oosten, Amerika ten opzichte van Europa. Dus ik zou zeggen 3 is genoeg.
Ja, gewoon. Absoluut. Ja. Okay. Meer dan genoeg.
Meer dan genoeg zelfs. Ondanks jouw liefde voor de Amerikaanse
race. Ze hebben een mooie circuit. Ik zou Austin misschien wel afhalen.
Oh ja.
Ja, eens.
Ja. En zo'n Vegas is natuurlijk een mooi evenement.
Ja.
Miami is een mooi evenement. Is eigenlijk wel mooi zo.
Oké. Okay. Ja. De volgende. De Britse pers is chauvinistischer dan de Nederlandse pers.
Ja, zeker. Eens.
Zeker zelfs.
Ja. Ja, goed. Weet je, je hebt natuurlijk in Nederland heb je natuurlijk ook... wat is pech, hè? Je hebt veel fansites en dergelijke. Sommigen gaan ook naar races. En dan is ook altijd Hosanna. Alleen de wat meer traditionele pers, zeg maar. Of serieuze pers, laat ik me zo noemen. Die staat erop. Ja, over het algemeen zijn we vrij objectief, denk ik. En nuchter. En belichten we ook meerdere kanten. En zeker in Engeland zie je toch wel dat... Ja, dat is zo gekleurd. En die blijven maar doorzagen. En dat hoort ook een beetje bij de cultuur. En dat zie je ook met voetbal natuurlijk. Maar dat heb je zeker ook in de Formule 1. Dus voor mij is dat wel duidelijk.
Ja, nou, heel breed. Ja, ja. Ik denk dat we in Nederland ook wel een beetje te chauvinistisch zijn soms. Maar dat is als je het heel breed pakt. Dat is inderdaad, ja. Frank zegt, als je de echte kenners die in de sport zitten, die beoordelen dingen wel reëel. Maar iedereen probeert alles mee te pakken. Er zijn inderdaad genoeg zolderkamertjes die gevuld worden en die allemaal mooie verhalen maken.
Ja.
En die schrijven alleen maar goed over Max. Dus. Ja. Maar de Engelse pers is wel keihard. Dat is duidelijk. En te hard voor Max. Als je gewoon een bepaalde journalisten ziet. Hoe die de race in Brazilië won. En dan konden ze 10 punten verzinnen.
Ja, klopt, ja.
En dan 10 punten dat ik echt denk. Ja, weet je, hij rijdt gewoon van 8 naar voren. Van 17 naar 1. Ja. Laat iedereen zeg maar voor schut staan eigenlijk.
Ja.
En dan ga je nog 10 punten verzinnen waarom het eigenlijk normaal was. Ja,
ja, onzin. Dat klopt. Ja. Eens. De volgende. Eddie Jordan heeft gelijk. De FIA wil dat Norris de titel wint.
Nou ja, dat zei je natuurlijk op in Brazilië volgens mij, of naar aanleiding van Brazilië. En onder andere naar aanleiding van de safety car, hè, in de kwalificatie met Q1. Of de rode vlag was het, hè, geloof ik. En ik denk dat hij daar wel een punt had. Want ze wachten natuurlijk te lang, hè, zodat Norris er voordeel van had en Max juist niet. Ik geloof niet in toeval. Maar of ze dan, ik denk dat ze de spanning in het kampioenschap willen. Maar nu het zover is en het eigenlijk al beslist is, denk ik dat ze van de FIA of Liberty of FOM, dat ze heel graag willen dat Max in Vegas kampioen wordt. Dus, en niet bijvoorbeeld een race later in Qatar. Dus ik denk dat het nu andersom is.
Ja, ik zie jou knikken, Jeroen.
Ja, nee, 100%. Je kan die keuzes maken op dat moment. Er gebeurt een crash. Je kan zeggen, we gooien meteen code rood. Of we wachten nog eventjes. En Norris pakt zijn rondje wel en Max niet. En daardoor wordt het spannender. Ja, daar zal ergens op de achtergrond, geloof ik wel, rekening mee gehouden worden.
Oké. Ja. Daar een beetje op inhakend. Het is helemaal niet gek dat de wedstrijdleider voor het einde van het seizoen zijn taken neerlegt. Dan krijgen we nog Vegas een nieuwe wedstrijdleider.
Ja, ik vond hem apart dat hij nu opstapt. Of is gestapt. Ja, of eruit is getrapt. Of hoe je maar
verschillende
wil.
Verhalen, ja.
Had niet gehoeven, denk ik. Want het is ook niet... 2021 met Hamilton Verstappen was een ander verhaal. Mm-hmm. Daar kun je echt een duidelijke mening over hebben. Dit waren meer losse gevallen met allemaal verhalen. Ik vind hem extreem, maar blijkbaar speelt er meer achter de schermen dan dat wij weten.
We weten niet alles natuurlijk. Hè? Maar het is natuurlijk wel bijzonder dat het voor een kampioensrace, of mogelijk een kampioensrace, gebeurt en dat niet iemand het seizoen afmaakt. Dus dan speelt er echt wel wat.
Kun jij ze opvolgen, die Rui Marquez, die ook in de F2 en F3 wedstrijdleider...
Ja, nou goed, ik heb veel Formule 2 races verslagen. Zeg maar. Dus gewoon natuurlijk een man met kennis. En het mooie is, als je Formule 2 doet, dan heb je niet te maken met namen als Hamilton en Verstappen. En dat zijn gewoon allemaal jonge jongens. Ja. En dan ga je gewoon kijken van wie doet wat fout. Dus ik denk wel dat het een reële vent is. En hij moet ook niet zich laten beïnvloeden door, is het inderdaad Verstappen? Is het een Hamilton? Ja. Is het een zevenvoudig wereldkampioen? Ja. Who cares? Het gaat gewoon om, is hij goed of fout? Ja. En die moet je hebben.
Ja. Ja. All right. Het launch event van de F1. Is dat een schot in de roos of wordt het één groot fiasco?
Ja, het is al een fiasco, toch?
Ja, met de kaartverkoop. Dat ging niet helemaal lekker, hè?
Ik denk dat het goed is dat ze extra dingen eromheen proberen te creëren.
Ja.
Maar het moet wel kloppen, ja. Als het de kaart verkopen, ja, wat daar al fout ging, dat is natuurlijk niet wat je op je naam wil hebben.
Nee, en ook die kaartjes voor de eerste ring waren al boven de 1000 pond. Dus het gaat echt helemaal nergens over. Dat,
Nee, maar sowieso vind ik het concept nergens op slaan. Voorheen was het zo dat ieder team had zijn eigen presentatie en daarmee zijn eigen podium en de aandacht. En nu wordt alles samengevoegd. En weet je nu al dat de middenmootteams of een aantal teams zal niet aan bod komen.
Steken van Williams, dat zal minder aandacht krijgen.
Ja, daarom. Dus dat is zonde. En waarschijnlijk doen ze het ook weer om, om te laten zien dat ze duurzaam bezig zijn. Alles centraal of geen idee wat erachter zit. Maar ja, fiasco.
Fiasco, oké. Okay. En jij?
Ja, ook wel.
Ook wel fiasco, ja.
En jij?
Ja, ik vind het vooral zelf jammer dat we niet meer dat al die teams kunnen teasen dag per dag. Hoe gaan we nu al die, al die dagen?
Ja, maar het is voor de fans is het ook jammer, toch?
Ja. Ja, maar dat was ook leuk, hè? Dat, ik keek uit als kind al naar al die teampresentaties. Ja. Dat vond ik gewoon mooi. En dan kwam Williams en McLaren en Ferrari.
Andere kleuren. Of
maar ook hoe ze doen en wat voor show maken ze eromheen.
Ja, vooral vroeger natuurlijk. Die shows die waren fantastisch, man. Dat was leuk om te zien.
Ja.
Voorpret, nieuwe helmpjes, nieuwe kleuren, weet ik het wat. En over events gesproken, jongens, we hebben zelf ook binnenkort ons eigen event. Kun je nou even kort toelichten waar de fans heen kunnen?
Zal ik het zeggen? Dan begin ik.
Dan neem ik het over.
Donderdag 12 december, dan gaan we terugkijken op het seizoen. Dat is net na de laatste race. En dat gaan we doen met een live podcast bij Race Planet in Amsterdam. En Jeroen schuift uiteraard aan als onze vaste gast. En Ernest Knoers schuift ook aan. En daarnaast zijn er nog andere leuke activiteiten. Hé, Jeroen?
Ja, nee, zeker. Nee, je kan natuurlijk zelf karten. Dat is superleuk om ook de feeling te hebben met de snelheid en de sport. En ja, het een mooie avond. We hebben een heel seizoen te bespreken. Dus ik hoop dat we het halen in een uurtje. Ja. Maar met Ernest erbij.
En mooie prijs.
Mooie prijs. Als je uiteindelijk de snelste bent die dag, dan win je een race experience bij ons op Zandvoort.
Super gaaf.
Dan rij je met een Porsche over het circuit door de kombocht heen. Noem het maar op. Dus echt heel gaaf.
Super cool. Nou jongens, in de show notes en onderaan onze video bij YouTube staat een link waar je kunt aanmelden. Dus kom gezellig langs. Nou jongens, Red Bull speelt zelf ook een grote rol bij het behalen van die vierde titel. Inmiddels, maar dat is echt zo.
Ja, nee, zeker.
Samen met Vettel hebben ze natuurlijk 8 wereldtitels behaald bij de coureurs. Constructeurs zitten ze op 6. Die 7e gaan ze niet halen, denk ik.
Nee.
Dit jaar niet.
Nee. Dit jaar niet, nee. Ligt het vooral aan Perez? Of vooral aan de auto?
Nee, het ligt aan Perez, maar het ligt ook aan het team natuurlijk. Er is natuurlijk zoveel gebeurd op de achtergrond. Waardoor de doorontwikkeling minder is geweest. Zijn een aantal mensen weggegaan.
Ja.
Ik denk ook dat de verhoudingen binnen het team dat een rol heeft gespeeld. Hè? Als je elkaar niet meer vertrouwt of geen kennis meer deelt. Of data uitwisselt of wat dan ook. Ja, gewoon zand in de machine.
Ja. Hoe is het team veranderd, zeg maar, vanaf begin jaren tot nu? Ik bedoel, het was echt een klein team toen begon. Ze hebben met Christian Horner als teambaas, een hele jonge, toen nog de jongste teambaas ooit volgens mij in de Formule 1. Maar ze haalden al snel een grote vis binnen met Adrian Newey.
Ja, dat is natuurlijk heel knap wat ze hebben neergezet. Ja. Als je daar even terugkijkt op die hele periode. Gewoon de beste mensen aangetrokken. Er zat geld achter. Red Bull ging er ook niet in om tweede te worden.
Ja.
Dus... Maar heel snel opgebouwd. Ze kwamen, het team was ervoor Jaguar. Was niet zo heel. Die gingen niet. Was niet. Die reden niet vooraan.
Nee.
En zelfs begin Red Bull reden ze ook niet vooraan. Maar ze hebben dat zo snel om weten te turnen in een. Ja, gewoon echt wereldkampioenschapsteam. Dat is mega knap.
Ja. Hoe is het team nu als je het vergelijkt met destijds? Ja, je gaf aan, zit een beetje zand in de motor, maar.
Nou ja, je hebt natuurlijk nog Horner nog steeds dezelfde teambaas.
Ja.
Nou ja, daar is natuurlijk dit jaar veel mee gebeurd. Dus zijn invloed is nog steeds heel groot. Maar hij heeft vooral toch ook een negatieve invloed, denk ik, gehad dit jaar op de resultaten. En de hele dynamiek is gaandeweg ook wel veranderd. Tenminste, en dat zeg ik vanaf ook wel vanaf de buitenkant. Maar de eerste jaren was... tenminste toen het begon, toen ik er niet bij was, was het een beetje een rock'n'roll team, denk ik. Hè? Red Bull, een merk voor vrije geesten, durvals en cool.
Gekke outfits, leuke liveries.
En nu is het best wel, ook door alles wat er gebeurd is dit jaar, het is best wel een krampachtige club geworden. Weet je, er mag niet zoveel, een beetje in zichzelf gekeerd. En een beetje jammer.
Maar verder, als je kijkt bijvoorbeeld naar tactiek en strategie, dan zijn ze echt al die jaren natuurlijk onwijs sterk geweest, hè?
Ja, omdat ze ook goede mensen hebben.
Ja.
Maar als zij nu de dominante kracht willen blijven, dan moeten ze wel wat gaan veranderen. Want het is inderdaad zo nu, het is een beetje ingeslapen. Die hele organisatie is, er zijn mensen weg, bepaalde sleutelfiguren natuurlijk. Dus nu, als je nu weer, je moet bijna weer opnieuw beginnen.
Ja.
En dat kan, want het is nog steeds gewoon Red Bull. Het is er zit geld achter. Oké, je hebt de budget cap, maar daar kun je een beetje omheen sleutelen, stiekem. Dus ja, Het kan wel, maar de frisse wind moet er wel doorheen.
Ja,
ja, zal ook wel moeten nu natuurlijk. Hè, met een paar mensen die weggaan, waaronder Adrian Newey natuurlijk. Dus er moet ook wel wat gebeuren. En ik denk, we hadden het net even over verzadiging. Ik denk, als je nu ook weer voor het vierde jaar achtereen kampioen wordt. Ook als Red Bull. Ja, goed. Niet het constructeurskampioenschap, wel het rijderskampioenschap. Mm-hmm. Maar dat er dan achter de schermen ook wel wat gebeurt. Misschien ook wel wat minder scherp. We hebben het ook een paar keer gezien, hè, met de pitstop die wat minder loopt. Dat was de voorgaande jaren, was het altijd, zaten ze er bovenop.
Ja.
En nu is het net even een fractie minder af en toe.
Ja, en dan denk ik als je kijkt naar de...
Nog steeds goed, maar ja, niet meer zoals het was, vind ik.
Ja. En wat je net al aangaf, er zijn een aantal sleutelfiguren natuurlijk weggegaan. Want waar Red Bull altijd heel sterk in was, was natuurlijk die inhaalrace. Wat we nu zien bij McLaren bijvoorbeeld. Die hebben normaal een sprong voorwaarts gemaakt. Dat was normaal ook een van de krachten van Red Bull. Hè? Als ze iets minder begonnen, dan kwamen ze keihard terug. En nu zie je toch dat ze behoorlijk aan het spartelen zijn geweest.
Ja, dat heeft tegenwoordig ook met technische dingen te maken. Hè? Met de windtunnel. Met
verouderd,
simulatoren. Ja. Die is verouderd, dat geven ze nu zelf ook aan. In één keer klopt het niet meer wat we daar zien en wat we dan uitvoeren op de baan. Dus dat is ingewikkeld. En daar moet je dan op inspelen. En dat kunnen ze.
Ja.
Maar ja, er moet veel veranderen. Dit is niet een team. Als ze niet veel veranderen, dan gaat het gewoon bergafwaarts. En dan is het einde Red Bull. En dan Red Bull is geen... die willen niet tweede worden. Dus dan is het ook gewoon letterlijk einde Red Bull.
Ja, wat je laatst ook een keer in de podcast aangaf. Dan kan zomaar die sponsor het geld eruit trekken en zeggen, jongens, tabé.
Ja, ze doen niet mee om tweede te worden.
Nee.
Ja. Maar... vorig jaar wonnen ze 21 van de 22 races. Dit jaar begonnen ze ook heel goed. Dus dan is het volgens mij niet alleen de windtunnel. Dus dan is het een combinatie van factoren, denk ik.
Ja.
Ja, wat denk jij?
Nou, ik denk inderdaad ook een combinatie van
factoren. Het is een hele piramide. Er komt zoveel bij kijken. Ja. Dus ja. Het is niet inderdaad één dingetje. Maar als je één dingetje eruit trekt, dan kan de hele...
Ja.
Een heleboel in elkaar storten. En dat is wel een beetje wat er gaande is.
Ja,
en
je hebt de coureur natuurlijk.
Trustplaatsen, ja.
De tweede coureur die er weinig van bakt.
Ja.
Dat helpt ook niet. Ik bedoel, als je een goede coureur had, een goede tweede coureur, een type Piastri, dan had je die constructeurstitel waarschijnlijk wel gepakt.
Ja, of wat Jeroen ook al vaak heeft aangegeven, komt het dat Max zo goed is dat die dingen laat zien.
Dat is wel
die,
moeilijk, want wie ga je naast Max zetten? Dus iedereen gaat eigenlijk stuk daarnaast. Ja. Dus dat maakt het ook meteen weer ingewikkeld.
Ja.
En we weten nog steeds niet we weten dat hij heel goed is, maar we weten nog steeds niet hoeveel beter hij is dan de rest. Ja. Maar
nee, dat inderdaad. Maar
zou een Leclerc of Sainz in die auto ook kampioen geworden zijn? Zomaar niet. Weet je, maar dat is gewoon moeilijk te meten.
Ja. Over voorspellingen gesproken, we gaan naar Vegas, jongens. Een paar daagjes en dan gaan we misschien, zoals je pas ook al aangaf, de grootste show ooit krijgen als hij daar kampioen wordt. Maar ja, dan moet hij wel winnen. En gaat dat gebeuren? Zien jullie Max winnen in Vegas? Kortom, wie staat er op het podium zondag?
Nou, er staan er drie op het podium.
Ja, maar
Max zal er één zijn. En ik denk dat hij kampioen wordt, ja. Zeker waar we net over hadden. Hij zal het op eigen kracht doen, maar als het nodig is, dan krijgt hij ook een steuntje, denk ik, van de stewards. Ik bedoel, ja, Max wordt kampioen.
Zo. En wie staat er
verder? Herbert is niet bij, toch?
Nee, dat weet ik. Maar waar we het over hadden, weet je, in Brazilië was het omgekeerd, maar ik geloof er echt wel in dat als het nodig is, met een safety car of wat dan ook, dat het nou eerder de kant van Max opvalt, zal vallen dan Norris. Ik geloof niet in toeval wat dat betreft.
Oké, juist. Jij zegt dus Max 1, of althans voor...
Kampioen.
Kampioen.
Ja.
En jij?
Nou, als Norris gewoon een perfect weekend neerzet, dan wint die wedstrijd. Dus, want hij heeft op papier de beste auto. Ik hoop eigenlijk dat Sainz die wedstrijd gaat winnen. Na vorig jaar met al die ellende. Ja. Met de putdeksel en vloer en naar achter gezet worden. Ja. Wat eigenlijk niet terecht was. Ja. En dan noem het allemaal op. Ferrari was daar sterk. Dus ik zie Ferrari daar ook wel een grote rol spelen. Maar dan nog steeds. Ja, Max kan echt wel die titel pakken. Maar als Norris foutloos is, dan gaan we naar Qatar.
Dat denk ik. Ik denk inderdaad, als Ferrari en McLaren foutloos zijn, dan staat de Red Bull pas op P4. Of P4 of 5, denk ik.
Ja, maar goed, als we foutloos zijn. Ja.
Ja, maar goed,
dat is het probleem. Want één foutje, één sector in de kwalificatie, net een curbje te veel. En verlies je 2/10. En Max doet het eigenlijk altijd goed. Dus die staat zomaar weer derde, terwijl hij eigenlijk vijfde moet staan. Ja. En dan wordt hij zomaar weer tweede in de wedstrijd, omdat hij ook nog slim is.
Ja, en een foutloze nog eens in deze fase geloof ik niet meer in. Ik bedoel, hij is in Brazilië de vorige race, is hij van P1 naar P6 gegaan. En dat is een metalen dreun geweest. Hij is vaker natuurlijk ook best wel, ook in Singapore, dat je nog twee keer de muur raakt terwijl je aan de leiding lag.
Ja.
Hij laat best wat steekjes vallen. En ik denk zeker in een race als deze. Ja.
Maar dat druk echt hoog is, dan is de laatste kans. Ja, we gaan meemaken. Nou jongens, spannend. Het zou leuk zijn als hij wint hier, qua entourage en omgeving en sfeer. En we maken het allemaal mee. Dankjewel voor jullie komst. Jullie bedankt voor het luisteren. Volg ons in je favoriete podcast app, zodat je geen aflevering mist. Volg ons ook op YouTube. Daar zijn we ook te vinden natuurlijk. En verder, we gaan het allemaal meemaken. Op naar een mooie race. En bedankt voor het luisteren. Hoi hoi.